Goedemorgen, broeders en zusters. Even geduld nog. De man van de techniek gaat even kijken of het allemaal klopt. Ik ga even kijken wie er al zijn. Ah. Zo. De grapjes. De liedjes. Wat zeg ik? Hij moet even de tijd hebben.
Nou, je kunt nog.
Ja? Dankjewel, broeder. Anno Domini. Weet je wat dat betekent? Heerlijk. Valt wat te leren. Anno Domini. Ik neem je even mee terug in de tijd. Ik schrok op, want ik zat in de kerk. Want ik was ook zo ongeveer die leeftijd, 12, 10. En de dominee zei, Anno Domini. En dat betekent het jaar onzes Heren. Anno is jaar en Domini is de Heer. Maar ik dacht dat hij zei, Anno, dommel niet. Ah, dit is een grapje toch weer. Maar wat mij ook altijd heel erg is bijgebleven, en ik wist nooit waar het vandaan kwam, dat was, dan zei hij, de Heere zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Kent u die nog? De priesterlijke zegen, door Mozes gegeven aan de Leviet. Ik neem u mee naar Marcus 14, vers 22. Zoals mijn moeder een paar dagen geleden zei, de tijd gaat snel, gebruikt hem wel. Of was dat Petrus? Ik neem u mee in een wandeling. Dat was inderdaad Petrus. Dat zijn broeders onder ons. Die kennen de Bijbel heel goed. En die denken, oh ja, eerste Petrusbrief rechts aan de bladzijde. Daar staat het. Zo doen we dat. En tussendoor ga ik ook dingetjes leren. Hè? Anno Domini is het jaar onzes Heren. 13 juni 2021 is het nou. Het is het einde van het jaar trouwens. Hè? Even wat leren tussendoor. Het is het eind van het kerkelijk jaar. Dus dat ligt achter ons. Je hoeft niet meer aan te kijken hoor. Nee, maar het einde van het kerkelijk jaar ligt achter ons. Want het laatste feest van het kerkelijk jaar is, van het jaar van de gemeente, wat we zo vieren, 40 ook kerst, Pasen. Ja, nee, ja, dankjewel. Het einde daarvan is Pinksteren. En ik kwam binnen en ik werd meteen aangesproken door de broeder en die begon meteen over 7x7. Oh, heel ingewikkeld en zo. Maar het is helemaal niet ingewikkeld, want na 7 keer 7 is 49 en daarna komt de 50, toch? 7 keer 7 is 49. En dan krijg je na 49 50. Oh ja, gelukkig, ja. Want ik kan niet goed rekenen. Oké, dat was Pinksteren. En daar stopte het. Daar stopte het kerkelijk jaar. Niet in Pinksteren en Handelingen. Toen Petrus daar stond op de prediken aan de hele wereld. De opstanding van onze Heer Jezus Christus. Nee, zuster. Zit ook zuster hier, hè? Nee, zuster. Het is het einde van het jaar van Israël, toch? Want daarna, als we die 7 keer 7 en we komen op de 50ste, praat ook tegen de geleerden onder ons. Hè? We gaan wat leren vandaag. Waar komen wij dan? Wat is het volgende feest? En ik moet de liedjes hier laten liggen. Ook de trompet. Want wat is het eerste, broeder? U sprak mij aan. Wat we dan horen? De trompet. Ja, de trompet horen we dan. Oh, ik heb mijn bril meegenomen, maar mijn gehoorapparaat ligt daar. Maar dus, daar heb ik je niet verstaan. Maar na het Pinksterfeest, is het eerste feest wat daarna volgt, is het nieuwjaarsfeest, wat begint met het blazen van de trompet. En dan mag ik niet beginnen te zingen als het bezuingeschal des Heren klinkt. En Jezus komt, ze staan. Want dat is het volgende wat staat op de rit. In het kerkelijk jaar. De feesten van Israël. Ah, gaan we niet over spreken, maar we waren in Marcus. Dat had ik u even toch moeten noemen. En u denkt bij uzelf, Marcus 14, had ik dat al gezegd? Niet, want ik zie al bladeren. Oh, zo'n mooie uitspraak, hè? Het ritselen van de bladeren van de Bijbel brengt vreugde in mijn hart, zei de spreker. U hebt nu hoofdstuk 14 en u denkt, waar gaan we naartoe? En ik lees u vanaf vers 22. En ik neem u mee op een kleine wandeling. En we zien waar we komen. En als zij aten, nam Jezus brood en als hij gezegend had, brak hij het en gaf het hun en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam.
En hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien. En zij dronken allen uit dezelfde. En hij zeide tot hen, dat is mijn bloed. Het bloed des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt. Voorwaar, ik zeg u, dat ik niet meer zal drinken van de vrucht des wijnstoks, tot op die dag wanneer ik dezelfde nieuw zal drinken in het Koninkrijk Gods. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. En Jezus zeide tot hen, gij zult in deze nacht allen aan mij geërgerd worden. Want er is geschreven, ik zal de herders slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Maar Petrus zeide tot hem, of zij ook allen geërgerd worden, zo zal ik toch niet geërgerd worden. Maar Jezus zeide tot hem, voorwaar ik zeg u, dat heden in deze nacht, eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, gij mij driemaal zult verloochenen. Maar hij zeide des te meer, al moest ik met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. En insgelijks zeiden zij ook allen. Tot zover even. Nou is het toch heel jammer dat men, daar bovenop de kerktoren, want als ik een kerk zie, heb ik altijd de neiging om naar binnen te gaan. Een kapel, maakt niet uit wat. Op de een of andere manier, dat is een huis gods, daar hoor ik thuis. Dan loop ik naar binnen toe en dan zoek ik meteen het middelpunt op en dat is de kansel. En als het even kan, en ik heb mijn vrouw niet bij me, dan ben ik brutaal genoeg. Nou, loop ik gauw naar boven en kijk waar die gebleven is. Want daar gaat het om het woord gods. Toch? Maar dan hebben ze bovenop die toren hebben ze een haan gezet. En dat dacht ik vroeger altijd, in mijn kinderlijke onschuld. Die kraait de morgenstond. Opstanding van onze Heer Jezus Christus over de wereld. Maar later op catechisatie, ik heb trouwens een blaadje van u gekregen. Op catechisatie leerde ik dat het ging om het verraad van Petrus. Ah, oh, dat deed me zeer. Dat zit je toch niet bovenop die kerktoren, het verraad van Petrus. Later kwam ik iemand tegen en laatst hoorde ik van iemand een verhaal vertellen. Dat ging over James, of eigenlijk heette die Ari de duif. Ari, ben je er ook? Ja, broeder. En die zei tegen de dominee, de sleutel hoort eigenlijk bovenop de kerktoren. En de haan hoort op het kerkhof. Die moet daar kraaien, op de dodenakker. Ja, mooi hè, u hoort met mij mee, samen met de kinderen hè. De dodenakker van het begin van Handelingen, daar waren we net. Maar ik wilde eigenlijk helemaal niet met u mee nou, over deze haankraai. Ik wilde ook niet wijzen op, dat doe ik toch even. Dat de Heer zegt, nadat ik opgestaan zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Toch even een verwijzing, toch naar de gemeentebroeder. Niet naar Jeruzalem, naar de Joden. Kijk, we zijn thuis. Toen ik hier binnenkwam, voelde ik meteen thuis. Daar wil ik u niet op wijzen. Ook niet over dat de herder geslagen wordt. De zoon van David is hier. En de schapen die verstrooid zullen worden. Waar ik u wil wijzen is vers 26. Als zij de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit naar de Olijfberg. En dat is een heel bijzonder moment. Dit is het dieptepunt of misschien het hoogtepunt in de historie. In de hele wereldhistorie. Deze gebeurtenissen die hier plaatsvinden en wat daarna volgt. We hebben vorige keer... Dat zou natuurlijk al weken geleden hebben we dat hierover gehad. Deze lofzang, weet je wat het is, deze lofzang? Dit is het Hallel. De lofprijzing van Psalm 113 tot en met 118. Ik weet niet of u die nog in de gedachten kunt terughalen. En anders heb je vanmiddag wat te doen om daar de psalmen te lezen. En daar ziet u, er wordt in meerdere vormen gezongen. Er wordt samen gezongen, maar er wordt ook door één persoon gezongen. En die ene persoon is de Christus, de Messias daar in de psalmen. En die psalmen die daar geschreven zijn, speciaal daarvoor, het grote psalm 119, worden hier door de Christus zelf, te midden van zijn broeders, gezongen. En daar bidt hij om hulp van zijn Heer. En kijkt hij uit naar de verlossing die er zijn zal. Dat hebben we de vorige keer gehad, maar ik wil u wezen op die lofzang. Het zingen wat wij doen onder elkaar, want dat doen wij onder elkaar en tegen elkaar. Omdat zingen bemoedigt en versterkt. En het zingen vertolkt het woord van God. Mooi Nederlands woord, hè? Ik spreek gewoon Nederlands en toch vertolk ik het woord, opdat wij het mogen begrijpen, en daar begon de broeder mee, dat we het mogen begrijpen, het woord van God. En dat doen die liederen. Als u die liederen net even de teksten gezien hebt, werd die overal mee heengenomen. Naar Melchizedek toe en naar de genadetroon en naar de verse levende weg en rein geweten. Al die dingen komen allemaal voorbij, zonder dat we nog een tekst opgeslagen hebben. En zo ken ik van jongs af aan, toen ik nog geen Bijbel kon lezen, kende ik blij, mijn hartje is altijd blij al. Toch?
Tenminste toch, zo ken ik het. Of daar juichten. Ja, daar liggen de liedjes. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem. Allemaal dingen die ik aan kinderhartje al geleerd heb, zonder dat ik nog een woord kon lezen. Wij als gemeente nu ook bij elkaar hebben gedaan wat ons eigenlijk opgedragen wordt door de grote apostel Paulus. Bekende woordgrapje. Hè? De kleine grote apostel Paulus die zegt dat wij zouden zingen met lofzangen en geestelijke liederen met aangenaamheid in uw hart. Waartoe de gemeente dan geroepen is. En als wij dat mogen opslaan in Openbaring 5... Er staat in vers 6 en ik zag, oh nou gaan we snel, ja, de tijd gaat snel, gebruikt hem wel. Dus ik zal langzaam en duidelijk proberen te spreken, maar dat gaat na verloop van tijd door het enthousiasme niet meer lukken. Hoofdstuk 5, het zesde vers zegt, en ik zag en ziet het midden van de troon en van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen een lam staande als geslacht, hebben een zeven hoornen en zeven ogen, dewelke zijn de zeven geesten gods die uitgezonden zijn in alle landen. En het kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand desgene die op de troon zat. En als het dat boek genomen had, vielen de vier dieren, de 24 ouderlingen voor het lam neder, hebben elk citeren en gouden violen, zeilen vol reukwerks, welke zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw lied, zeggende, gij zijt waardig dat boek te nemen, zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht, hebt ons goden gekocht met uw bloed, uit alle geslacht en taal en volk en natie. En gij hebt ons, onze God, gemaakt tot koningen en priester, wij zullen als koningen heersen op de aarde. En daar heb u het hemelstroomgezicht, zoals dat noemt. En ik zou dan achter mij willen wijzen, maar dat is ook al lang geleden weer, dat wij die mooie plaatsen die ik wel meer heb staan voorbij zien komen, waarbij dus inderdaad het hemelstroomgezicht getekend is, midden de troon en daarom de vier dieren heen en dan de 24 oudsten. En u denkt meteen aan de tabernakel, denk ik dan, daar in het binnenste heiligdom, daar staat de ark, daar op vier engelen, dat is eigenlijk de uitbeelding daarvan, en in het midden daarvan is hij, de geest gods. En je moet hem voorstellen. Je moet er een tekening van maken of hem beschrijven met het woord gods. En dan zien wij voor de kinderen natuurlijk een vreselijk gezicht. Een lam met zeven ogen. Dat lijkt natuurlijk nergens naar. Maar waar het om gaat is de beschrijving van de Christus en van zijn heerlijkheid. Nu hij is opgestaan naar de dood. Hoe kun je nou een lammetje zien dat staat terwijl het geslacht is? Dat is toch raar? Maar je kunt je wel voorstellen dat er gesproken wordt over de Heer Jezus. Die wel staat op de troon, hoewel hij eens gestorven was. En daar spreekt het over. En dat is het hemelstroomgezicht waarom wij vergaderd zijn. Deze 24 ouderlingen. En deze 24 ouderlingen blijft eigenlijk niks anders over. Wat zouden wij nog moeten doen? Dan zingen. Zij zingen een nieuw lied. Dan heb je, als je op leeftijd komt, zo oud ben als ik, dan kijk je in een grijs verleden. Dat is altijd zo. De grap heb ik al gemaakt, hè? In het grijze verleden. Dan kijk je in het grijs verleden. En pas dan zie je vaak dat je toen gelukkig was. Wij zien nu hier deze 24 oudsten hier staan. Die staan te zingen. Zien wij op wat de gemeente uitbrengt wanneer zij daar tot die troon gebracht zijn. Wij waren dat licht ingegaan, die poort. We kwamen dat laatste stukje nog. En daar zijn wij dan. En ontvangen wij dat leven nou? Wat blijft er dan nog over ons te doen dan te zingen? 'S Avonds bij het haardvuur zitten met mijn vrouw. Alle zegeningen tel die jij ons gegeven heeft. Tel uw zegeningen één voor één. Als kinderliedje geleerd. Dan blijft er maar één ding over. Laten we zingen. En als we dan overdenken, of gedenken, gedenk aan het woord des Heren, dat doen wij, denken. We leren dat ook aan de kinderen, hè? Echt, denk erom. Geen grapjes. Wij denken daaraan, wij gedenken, wat wij allemaal ontvangen hebben. En wat ons ook in gedachten gebracht, dat het allereerste begin waar net over gesproken wordt, het licht wat zou komen, dat voor het allereerste mens gegeven werd de adem des levens. Anders lagen wij daar
als de beroemde reanimatiepop. Maar nu ingeblazen, de geest des levens bij Adam, op een nog veel hoger en hemels niveau, nu ingeblazen door de Heilige Geest, heeft u het nieuwe leven gegeven dat wanneer het eruit komt, het zal schallen, jubelen, loven en prijzen. Je moet er nog drie noemen, dan heb je de zeven. Zeven volmaaktheid om hem groot te maken. Dat hij centraal zal zijn. Dit lam wat staat als geslacht. En deze dingen staan er niet voor niets. In ons te verwijzen naar vers 10. Dat hij ons gemaakt heeft koningen en priesters. Hij geeft ons hier aan dat er priesters waren onder het oude verbond. En dat er priesters nu zijn onder het nieuwe verbond die de Heere dienen in zijn tempel. Maar zoals wij gewoon zijn, is het Oude Testament een afschaduwing, een voorafschaduwing. We citeren hier bij de Hebreeënbrief. Een voorafschaduwing van het nieuwe verbond wat zou gaan komen. Dus wanneer wij terug zouden zoeken in het Oude Testament en wij zouden dan gaan zien naar de priesters en de dienst die zij deden, dan zien we eigenlijk allemaal beschrijvingen van wat wij eigenlijk nu doen. Alleen als afbeelding beschreven. Zoals wij een lam zien als staan, als geslacht. Zo zien we daar priesters binnenkomen met bij zich toonbroden of olie voor de kandelaar. Of u zag hier het reukoffer. Al die dienst die zij daar deden om de Heer groot te maken en daar in het midden te stellen en te danken voor zijn zegeningen, al die dienst doen wij ook. En allemaal op verschillende manieren dus. Hè? Ja, er moeten ook mensen bij de poort staan. Dat zijn portiers, die werden aangesteld. Er zijn ook strijders, die ook aangesteld worden. En, wat hebben we nog meer? De priesters zelf natuurlijk, de portiers. Ik heb aantekeningen bij me natuurlijk. Waren de poortwachters, waren de bewakers van de schatkamers, opzieners en rechters. Dat was ook een taak van de levieten. Je had de legeroversten, je had de hoofden van de 12 stammen, je had ook nog allerlei andere beambten en raadsheren. Zo wordt dat daar ergens in de Bijbel, in het Oude Testament, komen wij zo nog wel even terug, wordt dat benoemd. En zo hebben wij ook binnen de gemeente allemaal een verschillend deel. En zo leg je dat uit, zo vertolk je dat. Dus ik vertel je nou, daar heb je een volk. Daar wordt een bepaalde groep mensen aangesteld om dienst te doen. Doen allemaal verschillende dingen. Maar samen zijn ze één harmonie. Als je daar aankomt, denk je, oh, een mooi geheel. Dan zeg je, nou, dominee, of nee, broeder, dat begrijp ik niet helemaal. Dan zeg je, nou, een lichaam. Weet je, je hebt een hand en je hebt een voet en je hebt een neus. En die hebben elkaar allemaal nodig. En samen zijn zij één lichaam. Met één hoofd. Zo zijn er allerlei verschillende manieren waarop wij kunnen beschrijven wat de Heer zijn schepping gemaakt heeft en hoe hij de gemeente gemaakt heeft. Een prachtige wijngaard, waar hier en daar gesnoeid moet worden, maar waar de vrucht groeit. Bij de ware wijnstok. Maar wij moeten ons helaas beperken en zien alleen even naar deze levieten en de dienst die in de tempel dan gedaan werd. En ik had u nog eigenlijk wel mee willen nemen naar... Dat doe ik toch even voordat we terug gaan naar het Oude Testament. Naar één vers, dat is Hebreeën 2 vers 12. Hebreeën 2 vers 12. Wat staat er? Oh ja, bij Jacobus altijd, hè? Als je aan het bladeren bent. Zo, gaat het langzaam genoeg? Voor mijn doen gaat het heel langzaam hoor, dus maar, ja, gaat goed. Okay. Ik heb gewoon een vers middenin, ik weet het, bent u voor mij niet gewoon, maar toch. Daar staat, zeggende, ik zal uw naam mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik u lof zingen. Breng u even in gedachten dat ze de lofzang zongen toen zij naar Gethsemane gingen, op weg naar de Passion. Maar de Heer zegt hier, ik... Het lam, de Heer Jezus zelf, zal te gemidden van de gemeente ook lof zingen. En wat doet hij met dat lof zingen? Dat staat erbij. Zegt hij, ik zal lof zingen, ik zal uw naam verkondigen. Dus wanneer de Heer lof zingt, verkondigt hij de naam van zijn God. En zo doen wij dat ook, met hem als grote voorbeeld. En dus ook niet angstig en vertrouwd te zijn dat de Heer zingt. Dat grapje ligt daar, hè? De Heer zingt. Te midden van ons. Hij geeft een voorbeeld als voorzanger. Omdat wij blij en vrijmoedig, dat zit weer in de Hebreeënbrief, vrijmoedig hem daarin zouden volgen. Bij beurtzang. We komen nogal in het Oude Testament. Maar ik moest u daar even op wijzen dat de Heer ons het voorbeeld geeft om te zingen. Om zo zijn naam groot te maken. En zingen is gewoon een normaal iets. Zingen is een sociaal gebeuren. Ik wil gewoon even wat in gedachten brengen dat Jacob gaat weg. Vlucht hij eigenlijk voor Laban. Weet je nog? Zondagsschool. Dat is mijn favoriete onderwerp eigenlijk. Oh, zondagsschool. Ja, dan gaan we vragen van wie was de eerste vrouw van Jacob? Weet je, leuk. Oké. Maar daar ging het niet over. Het ging over, hij ging weg. En toen zei Laban, hij haalde hem terug. En toen zei Laban van, waarom ben je nou zo weggegaan? Ik had je anders willen uitleiden met eten en met gezang en met muziek. Staat erbij. Toen had hij een uittochtslied geschreven. Ja, ze dat gezongen samenlijk. Zo heb je ook een welkomstlied. Toch? Je hebt een bruiloftslied. Je hebt ook een troostrijk lied. Een kinderlied. Het zijn allemaal verschillende momenten. In de tijd en gelegenheid waar het lied past. Sommige liederen zing je niet op een begrafenis. Andere liederen zing je juist op een begrafenis. Troostrijke liederen. Zo brengt het lied ons heel veel. Het lied brengt ons samen, omdat, zoals wij net even citeren, dat wij met één mond mogen verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Toch? De gemeente in de brieven. Daartoe zijn wij geroepen. Daartoe heb je net zo mooi gezongen. Dan zeggen mensen, oh, ik vind het niet zo mooi. Of hij zat ernaast. Hij luistert, hè. Hij ziet. Hij heeft u voorgedaan. Om vrijmoedig zijn lied, via zijn lied en zijn woorden, het woord Gods te vertolken. Want dat doen we eigenlijk. Profeteren en zijn naam groot te maken. Dat is in dat ene vers. Hebben u het wel gezien? Waar het uit geciteerd wordt. Ik heb ook zo vroeger zo'n Bijbel gehad. Annotatiebijbel. Oh, schrijven. Vroeger was het grijs, hè. Maar heb je erbij staan? Ik heb wel een pen. Als het goed is, staat Psalm. Staat er niet bij? 22, hè? Ja. Oh, ja. Ja, heb ik toch goed. Ja, Psalm 22, vers 23. Breng ik ze ook in gedachten. Sommigen denken bij zichzelf, wow, ja, Psalm 22. Toen zij de lofzang gezongen hadden, ging de Heere zijn weg. Leest u dan Psalm 22, zijn lijdensweg. We gaan dus niet naar die psalm toe, maar in die psalm staan al die dingen. Als van, ze hebben om mijn kleren gedobbeld. Ken je dat verhaal nog? Staat in die psalm. Ze hebben mijn handen en voeten doorstoken. Staat in die psalm. En telkens in zijn lied zei hij, Heer, ik vertrouw op u. Heer, ik vertrouw op u. U zult mij uithelpen. En bijna aan het eind, dan zegt hij, waarom, Heer, verlos mij, hoe lang, waarom hebt gij mij verlaten? Psalm 22. Hoe lang zal ik nog moeten wachten tot gij mij verlost? Opdat, ik u zal lof zingen in de midden van de gemeente en uw naam verkondigen. Dat staat in Psalm 22. Dat is het hele doel van zijn passion. Van de loopbaan des geloofs die hij gelopen heeft. Dat is Psalm 22. Opdat hij mocht zingen, jubelen en juichen en zo de naam van de Heer mocht verkondigen. Zo, in een klein versje. Heb je weer een versje, een liedje. Daar zit zoveel in. Maar ik neem u nu even mee naar Kronieken. Naar 1 Kronieken 15. Zondagsschool, wat is de laatste vrucht van de geest, broer? De zevende. Nou? Ja, ik heb een hoorapparaat toch niet in. Oh, sorry, 1 Kronieken 15. 1 Kronieken, ja, je hebt 1 Koningen, 2 Koningen, 1 Kronieken, 2 Kronieken, maar we gaan naar 1 Kronieken en een hoofdstuk 15. Nou ja, de zevende vrucht van de geest is... De allermoeilijkste, zelfbeheersing. Wij gaan met u 1 Kronieken, hoofdstuk 15. Ik zei u, we gaan even wandelen, want ik wil u dat niet helemaal zo hoofdstuk 15 gaan bespreken. Ik wil u even wijzen op het volgende. De ark wordt naar Jeruzalem gebracht. David, vers 1, maakte huizen in zijn stad. Hij bereidde de ark Gods een plaats en spande een tent voor haar. Dus David zou een tent neerzetten in Jeruzalem en daar zou de ark komen te staan. Want de ark had nog steeds geen huis. En hier komt de speciale plek van de levieten weer. Vers 2 is dat dan, hè? Toen zeide David, niemand mag de ark Gods dragen dan de levieten, want die heeft de Heere verkoren om de ark Gods te dragen en om hem te dienen tot in der eeuwigheid. Even weer stilstaan, even een stapje terug, als u met me meegaat. Wij lazen net een openbaring over de gemeente dat wij priesters zijn. Ik wil met u wel naar Petrus toe, die zegt dat ook. Zodat wij nu weten dat de priesters genoemd, nu in het Oude Testament, een beeld, een voorafschaduwing zijn, een type van de gemeente. Niemand knikt, maar ook niemand protesteert. Dus we gaan gewoon verder. De Heer heeft de gemeente verkoren om de ark te dragen om hem te dienen in de eeuwigheid. Daartoe bent u geroepen. Okay. Ook vergaderen, vers 3. David gans Israël te Jeruzalem om de ark des Heeren op te halen aan haar plaats die hij haar bereid had. En David verzamelde de kinderen van de Aaron en de levieten. En de kinderen van Kehat was Uriel overste en van zijn broeder waren er 120. Gaan we even verder lezen, want we willen een wandelingetje maken. Eens even kijken. Ik wijs u even op vers 13. Heel leuk, voor vanmiddag. Want, zegt hij, omdat gij dit eerst niet deed, heeft de Heere, onze God, ons een scheur gedaan. Omdat wij hem niet gezocht hebben naar het recht. Ik wijs u er zo even op. Zij hebben niet gezocht naar het recht. Ze hebben niet gedaan wat hen opgedragen was. En nu is er een scheur ontstaan. Dat is leuk, hè? Of leuk. Het is gewoon in een tussenzin, in een versje. In een tussenzin wordt hier gesproken over de grote scheur, de grote breuk in de geschiedenis van Israël, waar te midden van de gemeente geroepen wordt. De zoon van Juda, Peres de breuk, komt daarna Zera de lichtstraal. Als je het niet kunt volgen, zijn anderen die hier met me meegaan. Hè? Zera de lichtstraal komt daar in Genesis. Omdat te midden van die breuk, die lichtstraal daar zou zijn. De opstanding van onze Heer Jezus Christus en de roeping van de gemeente. Opdat hij daarna die scheur zou helen. We gaan niet eens over Simpson en zijn gedeelde naam beginnen. Maar dat hij hier zou helen. He made me whole. Hij zou dat helen en compleet maken. En zo zijn naam weer groot maken. Compleet. Omdat daarna hij zou luisteren. Zittend, rustend, in vrede op zijn troon. En wat hoort hij? De gemeente zingen. Een loflied. Zit in dat kleine schuurtje. Maar de kinderen gaan van Levi, die dragen de ark in vers 15. Gelijk als Mozes geboden had naar het woord des Heeren. Nou, dan moet ik daar nog even bij stilstaan. Mozes spreekt namens de Heer. En stelt al die dienst samen onder in Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Daar wordt de hele dienst neergelegd. En dan krijgen we een beetje een vreemde situatie, toch even benoemen. Is dat die Levi, we krijgen een belangrijke plaats. Ja, Mozes en Aaron, die stam. Je hebt aan de ene kant heb je Juda, maar aan de andere kant heb je Levi. Dat is een belangrijke plaats. En Levi wordt eigenlijk uit het volk gehaald. Mag er niet meer bij horen, zeg maar. Die krijgt een speciale plaats. Krijgt ook speciale steden en moet speciaal dienen. En hij hoort eigenlijk niet meer bij de 12. Hij hoort helemaal niet meer bij de 12. Dat is vreemd. Maar toch hebben we er nog steeds 12. Jozef doet ook niet meer mee. Gaan we niet op in, hè? Jozef doet niet meer mee. Daarvoor in de plaats is zijn zoon Manasse gekomen. Toch, die twee... Ah, mooi, hè? We kunnen het volgen. Oké. Wie komt er in de plaats van Levi? Nee, ik moet er niet... Ja, ze hebben de volgende gedachte. Efraïm, mijn eerstgeborene, komt in de plaats van Levi in het volk. En Levi wordt apart gezet, speciaal voor de dienst van de Heer, omdat wij daar een type, een beeld hebben van de gemeente die hem zou dienen. Er allerlei verschillende manieren, bijvoorbeeld door de ark te dragen. En dat doen ze hier De kinderen van Levi droegen de ark Gods op. En dan wijs ik u op vers 26. Ik gewoon even wat dingetjes wandelen. Hè. Zo geschiedde het doordien dat God de Levieten hielp die de ark des Heren droegen. Het is niet de kracht van de Levieten dat zij de ark konden dragen. God helpt hen. Dan gaan we naar hoofdstuk 16, vers 4. En de ark, hij stelde voor de ark des Heren sommigen uit de Levieten tot dienaars. En dat om de Heere, de God Israëls, te vermelden en te loven en te prijzen. Dus we hadden Mozes, die beschreef hoe het allemaal moest in de tabernakel. En nu hebben we hier David, die naar de mond des Heren een nieuwe opdracht geeft. Want deze opdracht komt niet van Mozes. En nu wij ons dat gaan realiseren, wat de opdracht hier van de Levieten is, kijken wij terug in het grijze verleden en realiseren we onszelf dat er dus iets miste in de dienst in de tabernakel. Die hier nu wel in de tempel wordt uitgevoerd. Nou, je kijkt mij aan, maar wat stond er? Zij zouden de Heere vermelden te loven en te prijzen. Asaf was het hoofd, vers 5. En Zecharia de tweede na hem, en Jeel, en Simirat, en Jehiel, en Mattaja, en Eliab, en Benaja, Obed-Edom, Jeiel, met instrumenten der luiten en harpen. En Asaf liet zich horen met cymbalen. En Benaja en Jahaziel, de priesters, steeds met trompetten voor de ark des verbonds. En nu had hij die trompet weer. Op bevrijdingsdag, voor bevrijdingsdag. De last post, waar we over gaan. Maar hier heb je en voor het eerst realiseert u zich dat nou. Wordt er gesproken over het zingen in de tempel. De tempel moet nog gebouwd worden, maar zou gezongen worden. Dat was dus niet zo, en in ieder geval niet beschreven in de tabernakel. Hier krijgen zij een nieuwe dienst daarbij. En ze worden vooraan gezet. De priesters worden eerst genoemd, maar daarna worden zij vooraan gezegd om te gaan zingen. En wat volgt daarna? Davids psalm. Zo belangrijk is dat zingen. Er volgt een psalm van David, waar hij in vers 62 over de gezalfde spreekt. In vers 23 zegt: zingt de Heere, gij ganse aarde, boodschapt zijn heil van dag tot dag. U zit bij mij in hoofdstuk 16, vers 23, toch of niet? Niet, dat ging te snel. Dat is de psalm van David. Wij zouden zingen. De Levieten zouden zingen ter ere van hem. En dan gaan we verder naar hoofdstuk 17. Daar wijzen we even op vers 12. Daar wordt aankondiging gedaan van de komst van de Heer Jezus. Namelijk over die koning die zal komen. Daar staat in vers 12, die zal mij een huis bouwen en ik zal zijn stoel bevestigen tot in de eeuwigheid. Ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Mijn goede tierenheid zal ik van hem niet wenden, gelijk als ik die weggehouden heb van die voor u geweest zijn. In vroegere tijden zijn er gewensen geweest, maar deze zoon wordt in de eeuwigheid gesteld. Die zoon die gegenereerd werd, u zit in Psalm 2, de zoon die gegenereerd werd, het is dezelfde zoon waarvan gezegd wordt, ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Dat zijn de opvolgende versen die dan staan aan het einde van de Openbaring. Hè? Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. U hebt wat te doen thuis. Het is één grote harmonie die hier samengebracht wordt. Hier wordt gesproken over de Heer Jezus. Want als David de tempel niet mocht bouwen, maar zijn zoon zou vrede gegeven worden. En David verzamelde al dat goud en dat hout, alles bij elkaar. Al die kostbaarheden dat zijn Salomo zijn zoon mocht bouwen, bouwde hij daar de prachtigste tempel die men ooit had gezien. En dat men aankwam en zei, de helft is mij nog niet aangezegd. Dan zegt Salomo, als de tempel klaar is, de ark daar binnengebracht is, dan zegt de Heer, zegt hij, de Heer woont niet in een gebouw met handen gemaakt. De hemel is zijn troon. De aarde is de voetbank van zijn voeten. Dat is de beschrijving van een prachtige tempel, maar het is maar een uitbeelding, broeders en zusters, van de toekomende gemeente die daar straks zal de lof zingen, met vele duizenden en duizenden bij elkaar gebracht. Dat is de echte ware tempel die moet gaan komen. En hier wordt gesproken over de zoon waarvan het gezegd wordt, zijn koninkrijk is in der eeuwigheid, zijn stoel zal vast zijn in de eeuwigheid. Dat was vers 14. En daarna krijgen we Davids gebed. Het hoort er allemaal perfect bij. Dan ga ik met u naar hoofdstuk 21. Ik wijs u alleen even op wat erboven staat. Er staat de volkstelling, pest in Israël. David maakt een fout. Hij telt het volk tot zijn eigen eer. Hoeveel mensen heb ik niet onder mij? Dat was niet de bedoeling. Maar hij zou wel geteld worden. Ik neem u mee naar hoofdstuk 23. Nu is Salomo, of wordt koning over Israël. En wie worden daar geteld? De Levieten. Er moest wel geteld worden. Eén voor één. Ik ken u bij name. Ik kijk in uw hart. Ik ben met u. Tot aan de volleinding der wereld. Ik zie jou. Worden wij één voor één geteld, deze Levieten. En hij vergadert ze allemaal bij elkaar. En daarvoor gaat hij hen verdelen in die verschillende taken die er zijn. En een van de taken die daar genoemd worden, dat ik niks oversla. Nou, we hebben de tempelvoorbereiding gehad. Dan krijgen wij hoofdstuk 23 waren wij. En dan komt hoofdstuk vers 25 van hoofdstuk 23. Want David had gezegd, de Heere, de God Israël, heeft zijn volk rust gegeven en hij zal te Jeruzalem wonen in der eeuwigheid. En aangaande de Levieten, dat zij de tabernakel, nog enig van derzelfs gereedschap, tot diezelfde dienst behorende, niet meer zouden dragen. Er is een dienst voorbij. Ze waren speciaal aangesteld om de hele tent in te pakken, op de nek. Oh, denk je natuurlijk ook weer aan die blije Bijbeltent, hè? Op de nek, op naar de volgende rustplaats en dan moesten ze de hele zaak weer uitpakken. Dat was hun taak. En het is voorbij. De tent is niet meer van Abraham. Nu wordt er een gebouw neergezet. Voor eeuwig. Bij wijze van spreken. Die taak is voorbij. Maar ze zouden een andere taak hebben. En u ziet dat staan. Vers 28. Hun standplaats, ze zijn nu in rust gekomen, was aan de hand der zonen van Aaron in de dienst van het huis des Heren. Over de voorhoven, over de kameren, de reiniging van alle dingen, het werk tot de dienst van het huis Gods. Te weten tot het brood der toerichting is genoeg te doen. De meelbloem ten spijsoffer, ongezuurde vlaren, de pannen. Zijn allemaal deel van de gemeente. Iedereen heeft zijn eigen dingen. Het kan niet gemist worden hoor. Iemand die de afwas doet. Ja. En het meest verachte en het onedele, waar niet naar omgekeken wordt, verhoogt de Heer het meest. Tot alle maten en afmetingen. Vers 30. En om alle morgen te staan, om de Heere te loven en te prijzen, en desgelijk des avonds. U ziet het er voor zich. Hier wordt een nieuwe dienst ingesteld. Elke morgen kwamen de Levieten daaraan. En ze zongen. En als het avond was, zongen ze het avondlied. Ach, we lezen in de oude tradities van de Joden hoe het allemaal beschreven was. Dan werd eerst deze psalm gezongen. Dan werd er in drieën gedeeld. Want dan moest al het volk eerst gaan knielen. Ja. Dan denk je, oh, dat lijkt wel de katholieke kerk of zo. Of de moslims en zo. Maar dat zat er allemaal in. Want het had allemaal een betekenis. Een speciaal diep psalm op die dag. Diep psalm op die dag. Zoveel trompetten op die dag. Zoveel klanken op die dag. Kort, lang. The last post. Alles had de Heer in orde gemaakt. Want de Heer is een God van orde. Zoals hij de schepping gemaakt heeft, maakt hij dat nu helemaal en bouwt dat hierop in die tempel. En elke dienst die daarin zit. U kent toch wel dat hele kleine belletje aan het kleed van de hoge priester. Tot aan dat kleine granaatappeltje toe heeft hij alles op de oog. Allemaal ter verheerlijking van hem. Allemaal hier beschreven, maar een van die eenvoudige grote dingen is het loven en het prijzen. Als allerbelangrijkste en als eerste. Er wordt geofferd. Er is de tent der samenkomst en de wacht. Maar er moet gezongen worden. En als de priesters ingedeeld worden, je ziet dat hier in hoofdstuk 24, de priesters worden ingedeeld. Dan ziet u, en dat wordt natuurlijk in 24 klassen gedaan. Natuurlijk, broeder. Trap die open deur nog eens in.
praat graag over de Heer Jezus, hè? Oh nee, de grapjes lagen daar. 24, u zag toch de 24 oudsten in het hemels troongezicht? Het dubbele deel van 12, niet Israël hier op aarde in 12, maar het dubbele deel, dubbel gezegend in de hemel, brengt ons tot 24 en dat is de gemeente. En dat konden zij daar niet weten. Hoeveel liederen hebben ze daar niet gezongen? Hoeveel psalmen hebben ze niet gezongen? Zoals psalm 22, waar ze geen idee hadden waar het over ging. Maar wij nu als gemeente, terugziende in dat grijze verleden, hebben nu die veelkleurige wijsheid die eruit gekomen is. En zien daarin dat toen de priesters in 24 verdeeld werden, dat het uitzicht gaf op de gemeente. En dan mag u zich afvragen, als we in hoofdstuk 25 komen, hoeveel de zangers ingedeeld worden. Zij zingen een nieuw lied met 24. Allemaal één voor één geteld. Is toch mooi, hè? Want er wordt in 12 gedaan. Dus krijg je 24 keer 12. Gaan we even opnieuw rekenen. In het begin deden we dat ook even. Hè? 7 keer 7. Maar dat was dus 12 keer 24 is 288. Want daar staat erbij. Hè? Ja, heel goed. Maar het wordt geteld. Zo belangrijk bent u. 1 voor 1. Laat die niet vallen. Hè? Het werk zijn er handen. 1 voor 1 worden zij geteld om te zingen. Om op de juiste tijden zijn naam groot te maken. En sommige mensen vinden hier heel veel in. Dat kan ook. Dat gaat veel ver, laat ik zo zeggen. Maar ik zal hem u toch even noemen. Er valt zoveel te studeren. En als u hoofdstuk 25, vers 2, 3 en 4 ziet. Dan ziet u daar staan. De kinderen van Asaf waren Sakur, Jozef, Netanja, dat is vers 2, hè? Azelja, kinderen van Asaf, aan de hand van Asaf, die aan des konings handen profeteerden. En daar wordt in de volgende vers neergezegd en in het volgende vers ook. Dus hier wordt het zingen gelijkgesteld aan het profeteren. Hier wordt zingen gelijkgesteld aan het spreken van het woord van God. En zolang wij maar gewoon het woord van God spreken, kunnen wij dat ook samen doen. En dan krijg je samenzang. En het is gewoon het woord van God. Het wordt gelijk aan elkaar gesteld. Het is niet vreemd om op deze plek te zingen. Als voorzanger. Het is één en hetzelfde. En het bijzondere is nog even. Dat zo hadden wij natuurlijk nooit kunnen zien staan, zeg maar. Is dat in hoofdstuk 5 worden de. Of in vers 5 wordt Heman, is de ziener des konings. Hij ziet uit, de ziener des konings. In de woorden Gods, heb je dus, hij wordt gegeven als ziener, spreekt de woorden Gods om de horen te verheffen. Deze heeft kinderen gekregen. Ik ben dat helemaal niet zo geleerd om dat te weten. Maar daar heb je in het. Is even zeggen, zijn tweede vers is. De kinderen van Henan, Uzel, Sebiel, Hananja. Ja, daar ziet u hier staan. Hananja. Hoofdstuk 4, vers van hoofdstuk 25 noemt Hananja als de zesde zoon van Heman. Oké. Nu komen we in het Hebreeuws en zal ik u de rest van de namen voorlezen in het Nederlands vertaald. En dan staat er, dus ik lees de namen voor me dan in het Nederlands vertaald. Wees genadig, Jehovah, wees mij genadig. Mijn God, u heb ik geprezen en verhoogd vanwege hulp. Hoewel troosteloos neergezeten, heb ik geproclameerd hoogste gezichten. De namen van deze mensen zijn een psalm op zichzelf. Dat zien wij natuurlijk nooit. Maar hoeveel verdieping en verhoging zit er niet meer in het woord van God, waarvan je nooit de tijd van zouden krijgen in deze wereld om te bestuderen en te bezien. Dat zit daar eigenlijk allemaal in. Ik kan u het gewoon niet nalaten om zulke kleinoden proberen te vertolken. En wat wij hier nou zien, als die verdeeld worden, dat zij daar zijn om de woorden Gods door te geven. Dat is wat zij als opdracht kregen. In de woorden Gods gaat Heman zingen, de ziende des konings, om de horen te verheffen. En zo willen wij dit gedenken en overdenken. We denken aan die psalmen.
Psalmen, lofzangen en geestelijke liederen heb ik genoemd. Maar de psalmen, die staan daar toch niet voor niets. Die zijn speciaal aan het volk gegeven, opdat zij op deze manier die traditie zouden doorgeven en de waarheden zouden doorgeven. Dat kennen wij toch van andere volken ook. Liederen worden doorgegeven en daarmee worden verhalen doorgegeven. Opdat wij ze zouden onthouden bij hun melodie. En zo was het met David ook. Zo geïnspireerd om liederen te schrijven. Psalmen, een boek vol, 150 psalmen, geordend in 5 boeken. Sprekende van Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri tot aan Deuteronomium. Het zit allemaal in psalmen. En ik mag nog steeds niet zingen hier. Nee, natuurlijk niet. Maar het zijn allemaal in psalmen. Maar we zijn er nog niet eens gekomen, hè? We zijn er nog niet eens gekomen. Want als die koning daar komt, de zoon van David komt daar. Die zoon van David is daar en dat is Salomo. Salomo, waarvan de koningin van Sheba zei, de helft is me niet aangezegd wat jij hier gebouwd hebt. En wat zie je eruit staan? Moet ik toch nog even tussendoor vertellen. Even een stapje terug, hè? Naar de iets jongeren onder ons. Als je de tempel ziet, dan zie je de gemeente. Weet je wel, de kerk. Alle gelovigen bij elkaar. En denk je, nou, hoe kan ik dat nou zien? Nou, je gaat de tempel binnen. Zo, tempel binnen. En wat zie je daar? Allemaal vaten staan. Met specerijen erin. Goud, zilver, myrrh, mirre. Ja? En de ene is zo. De ene is zo. De ene is van hout. Je hebt ook van zilver. Ja, echt wel. Van barnsteen. Alles heeft hij daar verzameld. En weet je waar het een beeld van is? Waar het op wijst? Op mij, op jou. Wij zitten in een tempel. Worden daar neergezet als aarden vatten. En wij bevatten de Heilige Geest, zoals we begonnen in Handelingen. En daaruit die vaten klinkt gezang. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus Jezus. En als ik het op melodie zet, hebt u een lied. Daartoe zijn wij geroepen. Dat is die tempel. Deze Salomo had een van de dingen die nog eens keer beschreven staat. En dat is eigenlijk toch een van de hoogste dingen brengen die wij eigenlijk dan kennen hier op deze wereld. Dat is de liefde. Daar heb ik nog niet eens over gehad, hè? Nu ben ik een half uur verder. Dat is de liefde. En Salomo was verliefd. Salomo was verliefd. En zij was ook verliefd op hem. En dat bracht een van de mooiste liederen die er ooit geschreven is in onze Bijbel. Het Hooglied. Dat staat er niet voor niks, broeders en zusters. Het hoogste wat gaat komen is de gemeente die zingt. Een buurtzang met Israël. Zodat als een gezang samenkomt, als in kanon. Ik mag er steeds geen voorbeelden geven. Hè? Als een gezang samenkomt in kanon, dan komt dat gezang hoog op naar de hemel toe. Daardoor stijgt het hoog op naar de hemel. Naar de troon van zijn genade. En daarop zit en staat onze Heer Jezus. Ik moet afsluiten. Dat heb ik helemaal niet bedacht. Maar dan wil ik u toch even ter bevestiging die zoon en die vader laten zien in Openbaring. Ergens afsluiten, hè? Ik heb al aantekeningen, want er valt nog veel meer te vertellen. Hè? Dus, zal wel van alles vergeten zijn. Achteraf zeggen, oh, ik had u dat nog moeten zeggen, had ik dat nog moeten zeggen. Ja, nee, dat doen we allemaal maar niet. Ja, ik bedoel, als ik zeg, er waren de 4000, hè, waaruit die 288 geroepen werden. Ja, die 4000 zijn natuurlijk wel een beeld van de 4000 bij de Heer Jezus die door hem gevoed werden. Ja, het is allemaal van die dingetjes, het kunnen er allemaal, er valt nog zoveel te vertellen. Maar het is beter om af te sluiten en in gedachten te hebben, want ik lees niet met u Psalm 22, maar het is echt mijn bede aan u om dat te doen. En dan uiteindelijk te zien dat de Heer dat zijn doel was, om in het midden van zijn gemeente, het midden van de broederen zijn naam te verkondigen en hem lof te zingen. Zien we in hoofdstuk 21 van het boek Openbaring. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan, de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalen van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende, ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen. Hij zal bij hen wonen en ze zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. De dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zeide, ziet, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij, het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens, voor niet. En die overwint zal alles beërven. En ik zal hem tot een God zijn. En hij zal mij tot een zoon zijn.